In de middel, Caroline Venn, nog altijd mijn gast. Doet een 10, 15 jobs die ze allemaal combineert met elkaar. Dat betekent ook dat u de hele dag onderweg bent, zoiets?
Ja, dat klopt. Ik ervaar helaas het mobiliteitsinfarct in Vlaanderen aan de lijve.
Verliest u daar veel tijd mee, elke dag?
Ja, toch wel. Hè. Mm-hmm. Dus de Blauwe Cluster is, het hoofdkantoor is gevestigd in Oostende. Mm-hmm. Ikzelf kom van het Antwerpse. Daar moet geen tekening bij gemaakt worden wat de problematiek aan de Kennedy-tunnel betekent.
Ik hoor mensen al zeggen, pak dan gewoon de trein.
Juist, hè. Ik heb daar ook naar gekeken. Dan doe ik er 3 keer zo lang over. En uiteraard heb ik niet een functie die van punt A naar B 's ochtends en van punt B naar A 's avonds.
Het is een heel alfabet natuurlijk.
Maar, ja, tuurlijk. Hè. En dan die flexibiliteit hebben we wel nodig. Dus ik denk dat als we moeten kijken naar een van de grote uitdagingen, dan is dat toch het mobiliteitsprobleem. En proberen en durven ook innoveren. En niet enkel ervan uitgaan dat door de wegen smaller te maken en de capaciteit te verminderen of de prijzen te verhogen door tarifering, denken dat je het daarmee oplost. Nee.
Met wat dan wel?
Wel, dan komen we eigenlijk aan een van mijn stokpaardjes, hè, zo je wil. Ik denk dat in het algemeen, hè, hoe dat we naar problemen kijken, hè, of het nu gaat over klimaatverandering of mobiliteit, er zijn zoveel innovaties, zoveel nieuwe mogelijkheden die wij onbenut laten.
Zoals?
Om nu terug te komen op mobiliteit. Een van de problemen die Vlaanderen kenmerkt is natuurlijk het vrachtvervoer. Wij hebben zeehavens die ervoor zorgen dat er heel wat containers over de weg vervoerd moeten worden naar de rest van Europa. Wij zijn ook een logistieke hub. Stel nu dat niet in de Verenigde Staten en zelfs niet in Nederland, maar Vlaanderen voortouw zou nemen om een hyperloop te gaan...
Een wat?
Een hyperloop. Yeah. Dus dat is... hij is nu wat uit de gratie, maar een van de ideeën van Elon Musk om ervoor te zorgen dat je grote tunnels boort die lange afstandsverbindingen verzekeren en waar dat je op een volledig geautomatiseerde manier, in zijn dromen ook auto's, elektrische wagens die daardoor worden gestoten, maar tegen zeer hoge snelheid, omdat die Hyperloop een luchtledige omgeving zou zijn.
Gaten boren in de aarde.
Juist, en daardoor een soort tunnelsysteem waarbij je geautomatiseerd, stel je voor, al die vrachtwagens met hun opleggers op zou kunnen zetten en die dan eigenlijk het lange afstandsverkeer gaan verzekeren.
Klinkt futuristisch.
Wel, dat klinkt futuristisch, maar zoals ik al heb gezegd, is er momenteel ook dichterbij. Dus in de Verenigde Staten is men nu al aan het boren. Is men nu bezig met een verbinding vertrekkende vanuit New York. Als ik me niet vergis. Maar Nederland is een onderzoeksproject begonnen en Frankrijk ook. Wel, in Vlaanderen moet je daar nog niet aan beginnen denken. Terwijl als je al die capaciteit, die enkel al vanuit die logistiek van onze wegen af zou halen, dat is langafstandsverkeer, dan komt er ook veel meer vrije ruimte om ook op een andere manier het lokale mobiliteitsprobleem op te lossen.
Moet de politiek in?
Wel, ik heb eigenlijk doorheen heel mijn loopbaan altijd functies opgenomen die een beleids... impact nastreven.
En impact... Is het dan politiek, een politiek ambt niet het hoogste goed daarin?
Het nadeel van de politiek is, en nu klink ik opportunistisch, ik ben me daarvan bewust, is dat je natuurlijk verkozen moet worden. En dat is een strijd die vaak ook leidt tot, willens-nillens, tot heel wat korte termijn agenda's. Ik geloof ook veel meer in de krachten en het belang van overleg... organen ook, denk ook aan het sociaal overleg, tussen sociale partners, tussen vakbonden en werkgevers, dat buiten die schijnwerkers plaatsvindt en waarbij je lange termijn ideeën, veranderingen kunt uitkristalliseren met stakeholders.
En moeten we dan kijken, de manier waarop we naar politiek kijken en dat organiseren, moet dat anders dan?
Wel, ik denk dat het in het hele economisch bestel na de Tweede Wereldoorlog was het anders. Daar had je effectief ook de krachten van sociale partners die rond de tafel gingen zitten. Daar is de grondslag gebeurd van ons huidig sociale zekerheidssysteem. De wil ook om de welvaart die bedrijven creëerden. Ik denk ook over de golden jaren 50-60, na de wederopbouw van de oorlog, om die goed te verdelen. Eigenlijk was dat een fantastisch initiatief en systeem. Dus gewoon maar om te illustreren dat het niet enkel de politici zijn die het verschil kunnen betekenen, maar ook heel die omgeving daar rond.
Wat voor baas bent u?
Ja, dat zou u eigenlijk aan anderen moeten vragen. Hè.
Wat voor baas wil u zijn? Denkt u te zijn?
Ja, ik geloof heel sterk om de organisaties waar ik een verantwoordelijkheid in draag, om die op een strategisch niveau te laten nadenken van wat willen wij echt bereiken? Hè, wat is ons doel? En wat zijn de wegen daarnaartoe? En dat uitzetten, maar ook stand houden, volhouden dat we in die richting blijven gaan, dat is eigenlijk waar ik in een organisatie echt naar streef.
Bent u autoritair, denkt u?
Wel, dat is altijd niet zo evident, want een strategie uitstippelen en zeggen, ja, dat willen we bereiken, ik denk dat dat er vele kunnen. Het probleem is dat volhouden. Dat betekent dat je nee moet zeggen. Hè? Want altijd zijn er wel ideetjes die eens naar boven komen. Ja, we zouden ook dat doen en daar is een opportuniteit. En voor je het weet ben je de draad kwijt. Dus dat vasthouden is wel iets wat mij kenmerkt.
Ja. Een van uw vroegere bazen lag deze week onder vuur. Yves Leterme, premier waar u kabinetschef was. Bij IDEA in Zweden. Dat is een denktank die bezig is met democratie. Een rapport waarin zijn autoritair leiderschap werd veroordeeld, zal ik het dan zomaar noemen. Herkende u die schets van Yves Leterme?
Niet onmiddellijk. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de verwachtingen die je natuurlijk koestert als je in een organisatie werkt. Ik denk dat het evident is als je bijvoorbeeld op een kabinet werkt voor een minister of voor een premier, dat het zo duidelijk is dat die lijnen worden uitgezet vanuit het overleg in de ministerraad in een kern. En dan kan dat wel eens tegen het eigen gedacht als medewerkers of zo ingaan, maar dat is de lijn die je moet volgen en die is best zo helder mogelijk. Hè?
En dat kon niet goed?
En ja, absoluut. Ik denk dat dat altijd heel duidelijk was in welke richting we moesten gaan.
Maar dan wordt de grens dun met autoritair. Maar of is autoritair niet noodzakelijk een slechte eigenschap voor een baas?
Wel, je moet kunnen en durven beslissen hè, en dat dan ook volhouden. En ik denk dat dat inderdaad wel een troef is. Nu, ik ken de situatie niet, hè, wat er aan de hand is bij IDEA. Nu, ik kan me wel voorstellen, gezien de verantwoordelijkheden van die organisatie, dat hij heel veel in het buitenland is. En misschien is het ook gewoon een kwestie van meer aanwezigheidsbeleid. Ik weet het niet.
Je laten zien en een beetje communiceren. Ja. Als ik kijk naar wat u allemaal doet, economie, lid van de Hoge Raad, bestuurder, CEO, zijn dat nog altijd allemaal noodzakelijk overwegend mannelijke beroepen en mannelijke jobs? Of ben ik nu terug gecatapulteerd naar de jaren 80 met die vraag?
Wel, laten we zeggen, aan de top van heel wat organisaties, die is nog altijd natuurlijk voor een groot deel door mannen bevolkt. Hè. Maar je ziet natuurlijk wel meer en meer ook vrouwen hun intrede doen, zowel in raden van bestuur als in directieteams, maar in mindere mate.
Economen ook al niet, hè. Dat is een moeilijke blijkbaar. Of zien we ze gewoon niet?
Wel, ik moet toegeven dat er inderdaad niet zoveel vrouwelijke macro-economen zijn die mee op het voorplan staan. Ze zijn er wel, hè, in heel wat studiediensten. Denk bijvoorbeeld in de Nationale Bank of het Planbureau zitten knappe macro-economen. Maar je ziet inderdaad minder op het voorplan treden. Nu, ik denk ook dat dat een kwestie is van een generatiewissel. Hè. Ten eerste, er is een sensibilisering. En vrouwen voelen zich ook meer en meer geëmancipeerd om die rol te gaan opnemen. Anderzijds is het ook zo dat we ons ook niet moeten blindstaren aan die top. Waar ik mij soms meer zorgen over maak, is aandacht voor het, noem het middenmanagement, hè, voor heel die...
Voor de tussenlaag.
Ja, voor die tussenlaag, want daar uiteindelijk wordt het verschil gemaakt. Hè. Je gaat niet zomaar vanuit het niets naar een bestuurdersfunctie, hè, of vanuit het niets naar een directiefunctie. Dus je moet ervoor zorgen dat je in je loopbaan stappen, dat je daar niet treden mist.
Want vaak is die tussenlaag de moeilijkste. Je moet trouw zijn naar boven en trouw naar onder. Het is vaak eenzaam in die tussenlaag, toch?
Op het moment dat effectief loopbaankeuzes worden genomen, speelt ook nog wel mee dat er heel wat rollenpatronen spelen. En dat effectief, het gaat over de leeftijdscategorie, om het nu wat te catalogeren, van mensen tussen 30, 40 jaar. En dan zie je dat die hele work-life balance vaak ook nog geacht wordt, dat het life en het gezinsaspect eerder bij de vrouwen terechtkomt. Mm-hmm. Nu, dat is aan het veranderen, niet enkel door de ambitie van vrouwen, maar ook door ambities van mannen die veranderd zijn en die ook meer...
ook wel eens een vrijdag bij de kinderen willen zijn.
Absoluut, absoluut. Dus ik denk dat dat een, dankzij sensibilisering, dankzij ook verdere emancipatie, dat dat probleem in de volgende generatie er niet meer zo zal zijn zoals het zich vandaag stelt.
Caroline Venn, wat wordt het belangrijkste het komende werkjaar voor u? Als we in termen van een schooljaar spreken.
Wel, voor mij is het belangrijkste om dat draagvlak te creëren waar u daar straks trouwens ook naar verwees voor innovatie, voor verandering. Wat wij nu willen doen, zijn nieuwe projecten op zee. Mensen zijn hoe dan ook fundamenteel gekeerd tegen verandering, dus wij gaan heel veel tijd moeten steken, willen steken, ook in goede dialoog met de mensen, met kustbewoners, maar ook met andere stakeholders, om die wil vooruit toch... daar een draagvlak voor te creëren.
Daar wens ik u dan veel succes mee. CEO van de Blauwe Cluster en nog zoveel meer. Caroline Venn, dank u wel. Benedikt, 84 kilometer file.
Op de E17 naar Antwerpen staat er bijna drie kwartier file van het parkeerterrein in Kruijbeke tot Linkeroever. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Aansluitend zijn er ook problemen vanaf Sint-Anna-Linkeroever op de E34 vanuit Knokke. En wie van Gent naar Hasselt wil, kan beter via Brussel rijden. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 10 minuten trager van Deurne tot Antwerpen-Noord. Langzaam rijden naar Brussel op de E314 in Holsbeek en op de E411 vanaf Jezus-Eik. Op de E411 naar Brussel is de afrit Bierge momenteel dicht voor werkzaamheden. En dat veroorzaakt extra drukte aan de afrit verderop in Rosière en ook op de afrit Bierge in de rijrichting van Namen. En de politiezone Sint-Niklaas is telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende politiehulp bel je naar 101.